uitdagen om uw aandacht te richten op het woord. En om goed te luisteren. Ook voor de mensen die thuis kijken of luisteren. Focus u op wat ik ga delen met u. Niet omdat ik zulke grote wijsheden in pacht heb. Maar omdat God tot u wil spreken. God heeft iets tot u te zeggen, ook vandaag. En daarom moeten we goed luisteren, zodat we ontvangen wat hij voor ons heeft en het niet missen. En het thema van de boodschap van vandaag is genade alleen. En ik wil met u beginnen met het lezen van een tekst, van een geschiedenis, die staat in het Oude Testament. In 2 Kronieken, hoofdstuk 33. En daar gaan we straks beginnen vanaf vers 1. Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 55 jaar te Jeruzalem. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren, in overeenstemming met de gruwelen der volken die de Heren voor de Israëlieten uit had verdreven. Hij herbouwde de offerhoogten die zijn vader Jechizkia had afgebroken, richtte altaren op voor de Baals, maakte gewijde palen en boog zich neer voor het gehele Heer des Hemels en diende ze. Ook bouwde hij altaren in het huis des Heren, met het oog waarop de Heere gezegd had, in Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Hij bouwde altaren voor het gehele Heer des Hemels in de beide voorhoven van het huis des Heren. Ja, hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal Ben Hinnom en liet zich in met toekomstvoorspellingen, waarzeggerij en toverij en stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel dat kwaad is in de ogen des Heren en krenkte hem daardoor. Hij plaatste ook een stenen afgodsbeeld dat hij gemaakt had in het huis Gods, waarvan God tot David en diens zoon Salomo gezegd had, in dit huis, hier in Jeruzalem, dat ik verkoren heb uit al de stammen van Israël, zal ik mijn naam vestigen tot in eeuwigheid. En ik zal Israëls voet niet meer doen wijken van het land dat ik voor uw vader bestemd heb. Indien zij slechts naastig doen al wat ik hun geboden heb, de gehele wet en de inzettingen en de verordeningen gegeven door Mozes. Manasse verleidde Juda en de inwoners van Jeruzalem ertoe meer kwaad te doen dan de volken die de Heere voor de Israëlieten had verdelgd. De Heere sprak tot Manasse en zijn volk, maar zij luisterden niet. Daarom bracht de Heere over hen de legeroversten van de koning van Asser, die Manasse grepen met haken, hem boeiden met twee koperen ketenen en naar Babel voerden. Maar toen hij in het nauw geraakt was, zocht hij de gunst van de Heere zijn God. Hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van de God zijner vaderen en bad tot hem. Toen liet hij zich door hem verbidden, hoorde zijn smeking, bracht hem naar Jeruzalem terug en herstelde hem in zijn koningschap. En Manasse erkende dat de Heere God is. Dit gaat over Manasse en hij was een koning over het rijk Juda. Maar Manasse was een van de slechtste koningen, zowel als je ze vergelijkt met de koning van Juda als de koningen van Israël. Omdat hij in zijn overtredingen heel ver ging. Hij deed heel veel slechte dingen. Onder zijn bestuur bedreef het land, het volk, op massale wijze afgoderij. En dat is een zaak waar God heel duidelijk over is geweest van begin af aan. Dat afgoderij absoluut verboden is. Het staat ook opgenomen in de 10 geboden. En afgoderij is eigenlijk iets of iemand de erkenning, de waardering, de plaats geven die God alleen toekomt. Dus dat je iets of iemand gelijk stelt of hoger stelt dan God in je leven, dat is in feite afgoderij. En God waarschuwt daar ernstig voor om dat niet te doen. In de eerste plaats geven wij dan eer en waardering aan mensen of zaken die dat eigenlijk niet toekomt, omdat het alleen God toekomt. Maar het is ook nog eens heel erg gevaarlijk als wij vertrouwen gaan stellen, niet in God zelf, maar in andere zaken, alsof ze net zoveel te zeggen hebben als God. En in het leven van Manasse zien we daar ook een duidelijk voorbeeld van. Kijk, er waren meer koningen die niet goed bezig waren, die afgoderij bedreven. En God heeft er ook voor gewaarschuwd om daarmee te stoppen. Maar deze koning ging ook hierin verder dan vele anderen. Hij plaatste zelfs altaren en afgodsbeelden in de tempel van God. Dus de plaats die was ingericht om de eredienst voor God te verrichten, daar bedreef hij afgoderij. En deze koning ging zelfs zo ver dat sommige van zijn zonen, die liet hij verbranden als een offer voor de goden die hij diende. En hier zie je dus een heel duidelijk voorbeeld van hoe gevaarlijk het is als jij op iemand anders dan God vertrouwt en die bevelen of inzettingen zomaar gaat navolgen. Want nooit moet er een mensenoffer gebracht worden om God te dienen. Maar in de afgoden die hij diende, ging hij zo ver dat hij dit offer toch bracht. Dus het is heel gevaarlijk. We moeten altijd onthouden dat God ons als mensen regels meegeeft, niet om ons te frustreren of om ons te beperken, maar altijd om ons te beschermen, om ons welzijn. Dat zijn de redenen waarom God die regels geeft. Dus laten we zijn waarschuwingen dan ook serieus nemen en ze niet in de wind slaan. Nou, en het leven van koning Manasse, dat staat trouwens ook beschreven in 2 Koningen, hoofdstuk 21. En daar lezen we nog iets wat we hier niet tegenkwamen. Maar dat is dat hij ook verantwoordelijk is voor het vergieten van heel wat onschuldig bloed. Nou, als we het leven van deze koning bekijken, dan is dat niet al te fraai. Eigenlijk met ieder vers dat je leest over deze koning, groeit haast ook je irritatie. Want hoe ver gaat deze man nog? Hoeveel meer overtredingen is hij van plan om nog toe te voegen aan wat hij al heeft gedaan? Het lijkt er bijna op dat hij heeft gekeken van, wat heeft God nou allemaal als regels meegegeven om ze dan vervolgens te kunnen overtreden? Hoe ver wil je gaan? En het kan zelfs zijn als je over deze man nadenkt, dat je denkt, ik hoop dat deze persoon zijn verdiende loon krijgt. Dat hij wordt gestraft. Ja, zelfs dat je denkt, ik hoop dat God ingrijpt. En God grijpt op een gegeven moment ook in. Want we zien dat hij wordt gevangen genomen door de legeroversten van Assur. Hij verliest dus zijn koningschap en wordt mee weggenomen naar het land van Assur, dat is in Babel. En dan gaat het dus allemaal niet meer zo goed voor deze man. En wat doet hij? Opeens roept hij het uit tot God. En laten we dat nog eens samen lezen, want dat staat in vers 12. Maar toen hij in het nauw geraakt was, zocht hij de gunst van de Heere zijn God. Hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van de God zijn vaderen en bad tot hem. Dus Manasse komt opeens in de problemen, hij krijgt het moeilijk. Hij toont berouw. En God is hem genadig. En hij herstelt hem zelfs in zijn koningschap. Als je dit dan hoort en daar denkt over alles wat hij heeft gedaan, hoe denk je daar dan over? Denk je van yes, fijn dat deze man zich bekeerd heeft? Of blijkt dat je toch iets meer van Jona weg hebt dan je zelf had gedacht of gehoopt? Ik moet voor mezelf zeggen dat ik toch iets meer van Jona in me heb dan ik soms zou willen. Kijk, het is duidelijk dat Manasse heel slecht bezig was. Hij verdiende straf. Hij verdiende het om te sterven. Alle dingen die hij deed, die veroordeelden hem eigenlijk. Maar als hij het dan moeilijk krijgt, gaat hij opeens naar God roepen. En dat alsof hij denkt dat hij nog ergens op zou kunnen rekenen. Ik bedoel, God zegt duidelijk, je moet geen anderen of iets anders gaan dienen als God, want ik alleen ben God. En wat doet Manasse? Hij aanbidt zo'n beetje alles behalve de ene waarachtige God. En als hij het moeilijk krijgt, dan roept hij even naar God. En toch reageert God. Heel apart. Heel bijzonder. En dat had eigenlijk tegen ons rechtvaardige gevoel in. Maar ons rechtvaardige gevoel is niet altijd zo zuiver en ook niet zo standvastig als dat we denken. En Gods genade is ook onvoorstelbaar. Buitengewoon. En hoe zit het met die slechte dingen die hij deed? Zijn die dan niet meer van belang omdat hij even tot God riep? Nou, die zijn zeker wel van belang en ik kom er straks nog op terug. Maar het punt is dat Gods genade buitengewoon is. Het is niet iets waar je op zou kunnen rekenen en toch is het er. Kijk, God keurt onze verkeerde daden niet goed. Hij veroordeelt ze zelfs. En met een bekering worden onze goede of worden onze slechte daden ook niet opeens goede daden. Nee, op onze bekering antwoordt hij met zijn grote liefde en schenkt hij ons vergeving. Dat is kwijtschelding van de schuld. Het is niet goed praten van de schuld. Het is kwijtschelden van de schuld. Nou, misschien lijkt jouw leven wel enigszins op dat van Manasse. Omdat je ook niet voor God hebt geleefd. Je hebt je eigenlijk misschien nooit bezig gehouden met hem. En maar gedaan wat je goed leek. En zeker niet rekening gehouden met Gods geboden. Maar ik denk dat ook veel mensen hier luisteren of kijken. En die zullen zich niet zo snel associëren met iemand als Manasse. Oké, we geven toe, wij doen ook verkeerde dingen. We hebben onze fouten, maar ja, we zijn toch mens. We zijn in ieder geval zeker niet zo extreem als deze koning. Eigenlijk, als we ons met hem vergelijken, doen we het helemaal zo slecht nog niet, toch? Ja, we zijn gewoon beter. Nou, of we werkelijk beter zijn, is zeer de vraag. Want je kunt niet zo makkelijk ja, je kunt het makkelijk zeggen, maar je kunt niet zo makkelijk weten hoe jij zou reageren in iemands situatie. Want jij beoordeelt een situatie vanuit jouw eigen situatie. Maar hoe zou ons leven eruit zien als je niet als man was geboren, maar als vrouw in deze wereld leeft? Of andersom? Of hoe zou jij met situaties omgaan als je gekleurd of donker bent in plaats van blank? Of andersom? Laat staan hoe je zou reageren in een andere tijd of in een andere cultuur of in een ander land. Dat soort dingen weet je dus. Weet je niet, dus wees niet te snel in je beoordeling dat je zelf beter bent. Maar Manasse ging heel ver in zijn slechte gedrag. En wat wel mogelijk is, is dat wij het beter doen dan hem. En ik denk dat de meesten van ons gelukkig niet moord op hun geweten hebben. Wat deze koning wel had. Dus we kunnen het beter doen dan hem. Maar of je nou heel wat weg hebt van deze koning, of vrij weinig weg, of je zit ergens ertussenin. Net als Manasse zijn ook wij even afhankelijk van Gods genade. En wat dat betreft is deze hele geschiedenis goed nieuws, positief. Want als we kijken hoe God reageert op Manasse die berouw toont, omdat hij tot inkeer komt, dan is er dus ook hoop voor ons. Want alle mensen, behalve Jezus, die ook mens is geweest en hij is God, maar alle mensen behalve Jezus hebben gezondigd. En zondigen wil eigenlijk zeggen dat we tegen God ingaan. Door ongehoorzaamheid aan hem, door onbereidwilligheid om hem te dienen. Dat is kort gezegd zonde. En dat is ook de oorzaak van alle ellende die we hier op de wereld, op deze aarde, aantreffen. En het is ook de reden dat wij allemaal verdienen eigenlijk om te sterven. Want het loon dat de zonde geeft, is de dood. En dat wil eigenlijk zeggen, Als je gewoon je werk doet bij je werkgever, op een gegeven moment krijg je salaris. Maar als je zondigt, krijg je op een gegeven moment de dood. Dat je sterft. Maar het gaat niet alleen om een fysieke dood. Er is ook sprake van een geestelijke dood. En dit wil ik u ook aan de hand van een simpel voorbeeld duidelijk maken. Stel dat ik iemand beroof. Nou, het is duidelijk dat dat slecht, verkeerd gedrag is. Maar als ik iemand beroof, bij wie heb ik dan een schuld? Bij degene die ik heb beroofd, uiteraard. Want ik heb iets afgenomen wat die andere persoon toebehoorde. Maar als ik iets slechts doe, heb ik niet alleen een schuld bij iemand anders of bij iets anders, maar krijg ik ook een schuld bij God. En hier gaat die vergeving van God over. Over de schuld die we bij hem opbouwen. Want dat is een groot probleem. De schuld die we met God hebben. God is volkomen goed. Hij is volkomen zuiver. Maar omdat hij zo is, is het gevolg daarvan dat hij niet in een goede relatie, in een goede verhouding kan staan tot anderen die niet net zo zijn als hij. Omdat hij volkomen zuiver is. God matcht eigenlijk alleen maar met iemand die ook volkomen goed is. En als wij dingen doen die niet goed zijn, maakt dat ons niet volkomen goed. Dat zorgt er dus voor dat de relatie met God niet meer zo is zoals die zou moeten zijn. Er is een scheiding. En die scheiding zorgt dus ook voor dat we van God zijn afgesneden. Maar hij is de bron van het leven. En hij is de bron van alles dat goed is. En dat is de geestelijke dood, gescheiden te zijn van God. En dus van de bron van het leven en de bron van al het goede. En dat is niet iets wat later gebeurt, zoals je fysieke dood. Maar dat is iets wat meteen gebeurt wanneer je zondigt. Maar God houdt te veel van ons om het zo allemaal maar te laten. Deze wereld en ons huidige leven, die zijn vervloekt. En God heeft beloofd dat hij er iets aan gaat doen. God gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Net zoals dat hij deze aarde ooit heeft gecreëerd. En toen hij dit maakte, was het een perfecte schepping. Er was nog helemaal niks verkeerds aan. En die nieuwe aarde die God zal maken, die zal ook perfect zijn, maar die blijft ook perfect. Omdat God daar zijn koninkrijk vestigt, zijn eeuwige koninkrijk. En daar zal altijd zijn wil geschieden, want hij regeert daar. En dat is het grote verschil. En God wil dat jij daar ook bent. We hebben er hier misschien allemaal tot op zekere hoogte een puinhoop van gemaakt, of een aandeel in die puinhoop. En toch wil God ons nieuw leven schenken. Zodat we daar op die nieuwe aarde kunnen zijn in zijn koninkrijk. Dat is wat hij ons wil bieden. En wat wij daarvoor moeten doen is ons vertrouwen op God vestigen. In hem stellen en dat wij zijn wil willen doen. Weet u nog de preek van vorige week? Wat was nodig om God te kunnen dienen? Dat was geloof, wat overeenkomt met vertrouwen. En gehoorzaamheid, wat overeenkomt met zijn wil willen doen. En dat is helemaal niet zo vreemd dat God dat van ons verwacht. Want als wij hier en nu op aarde niet bereid zijn om zijn wil te willen doen, hoe denk je het dan vol te kunnen houden op een plaats waar altijd zijn wil geschiet? Nou, het is echter niet eigen verdiensten die ons bij God kan brengen. Het doen van zijn wil is goed en is zelfs uitstekend, want als wij Gods wil doen, komt daar altijd iets positiefs uit voort. Het is het tegenovergestelde van tegen zijn wil ingaan, waar altijd iets negatiefs of slechts uit voortkomt. Maar toch, als wij Gods wil doen, dan brengt dat ons niet bij hem. Dat kan alleen Jezus. Het werk wat hij heeft gedaan en het offer dat hij zelf heeft gebracht, die maken het alleen mogelijk dat we terug kunnen komen bij God. Daarom is het genade alleen. Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat onze schuld bij God, dat die kan worden uitgewist. En dat daarmee de geestelijke dood, de scheiding met God, kan worden opgeheven. Dat is wat hij heeft mogelijk gemaakt. En om daar gebruik van te kunnen maken, moeten wij, als we dat willen, Jezus aannemen als onze Heer. Als onze baas. Wat ook logisch is. Als wij in zijn koninkrijk willen zijn, dan zal hij onze koning zijn. Dan moeten we dat verlangen hebben dat we bij hem willen horen. Dat we bij hem willen zijn. En dat we dus ook willen leven zoals hij dat van ons verlangt. Als we bij hem willen horen. En God houdt van ieder mens. En hij is niet blij als er iemand sterft die niet gebruik heeft gemaakt van zijn genadeaanbod van verzoening. Dat is niet wat God voor ogen heeft. En het verlangen van God kunnen we heel goed terugzien in de gelijkenis over het koninklijke bruiloftsfeest of het koninklijke bruiloftsmaaltijd. En dat wil ik samen met u lezen. Dat staat in Matteüs hoofdstuk 22. En dat is een onderwijzing die Jezus ons heeft meegegeven. En die heel mooi laat zien wat Gods verlangen is. Matteüs hoofdstuk 22. Vanaf vers 1 tot en met 14. En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap: Zeg de genodigdheden, zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven en zij mishandelden en doodden hen. En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zei hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bedienden: Bind hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Nou, het koninklijke bruiloftsfeest, de maaltijd, dat is eigenlijk een symbool, een beeld wat Jezus gebruikt voor het koninkrijk van God. En wat laat dit beeld ons eigenlijk zien? Het is iets om naar uit te kijken. Want als er een bruiloft is, is dat een geweldig feest. Een geweldige vreugde, daar kijk je naar uit. En helemaal een feest van een koning, want het is nog groter, nog indrukwekkender. En dat is het beeld wat Jezus gebruikt voor het koninkrijk van God. Het is iets om naar uit te kijken. En hoe meer we over het koninkrijk van God te weten komen, hoe sterker dat verlangen gaat worden. En het is ook een heel sterk voorbeeld, omdat het door alle tijden heen begrijpelijk is. Toen Jezus dit ongeveer 2000 jaar geleden voor het eerst vertelde, konden de mensen dit begrijpen. Hey, het koninkrijk van God is iets om naar uit te kijken. Maar ook wij, 2000 jaar later, kunnen nog steeds die associatie maken. Dus het is een heel sterk beeld. En God, de koning in dit verhaal, die geeft zijn dienaren de opdracht om alle mensen, allen, uit te nodigen. En dit sluit heel erg mooi aan bij het evangelie. Want wie zijn de dienaren van God? Dat zijn de christenen, dat zijn de mensen die gebruik hebben gemaakt van zijn genadeaanbod. En die hem hebben aangenomen als hun heer, als hun baas. En dat betekent dat we ook zijn opdrachten proberen uit te voeren. En zijn belangrijkste opdracht voor iedere christen is om het evangelie, het goede nieuws, dat er door Jezus vrede met God mogelijk is, om dat aan alle mensen bekend te maken. Omdat God namelijk iedereen in zijn koninkrijk wil hebben. Daarom moet iedereen te horen krijgen dat er vrede met God mogelijk is. Vergeving van zonden. Verlossing van schuld. En een hoopvolle toekomst. Dat is wat God de mensen te bieden heeft. En dat is wat wij aan de mensen mogen meegeven. En vervolgens is het aan een ieder hoe hij of zij reageert. Want je kunt een uitnodiging accepteren en aannemen. Maar je kunt die ook weigeren. Alleen als je Gods uitnodiging weigert, dan kom je uiteindelijk niet op zijn feest. Dan kom je uiteindelijk niet in het koninkrijk van God. En dat is iets afschuwelijks. Je mag zelf weten wat je doet. Maar ik wil liever die uitnodiging aannemen, want ik wil zijn koninkrijk niet missen. Een leven zonder God is iets afschuwelijks. We zijn hier wel afgesneden van God door zonde, maar we proeven nog van de goede dingen die hij ooit heeft gemaakt. De bloemen, die bloeien ieder jaar weer op. Ieder jaar zijn er weer voorzieningen van iets wat hij ooit in het begin heeft gemaakt. Dus je proeft nog steeds iets van Gods goedheid, zelfs als je door zonde van hem gescheiden bent. Maar straks, dan is het een eeuwige scheiding ook van al zijn goedheid. En dat is als je zelf kiest om die uitnodiging van God niet aan te nemen. Dus ik zou zeggen, wees verstandig en neem die uitnodiging wel aan. Maar we lezen op het einde van deze gelijkenis nog iets opmerkelijks. Namelijk dat er iemand is die probeert bij dat feest aanwezig te zijn, maar die wordt verwijderd omdat hij de verkeerde kleding aan heeft. Maar ja, wat heeft dat nou te betekenen? Het zal er vast niet voor niks in staan. Nou, ik geloof dat een tekst uit Jesaja ons hierbij kan helpen. In Jesaja 64 vers 6 staat namelijk: wij zijn allen geworden als een onreine. Al onze gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleed. Iemand die de verkeerde kleding aan heeft voor het bruiloftsfeest is iemand die gelooft dat zijn eigen werken, zijn eigen goede daden nodig zijn om het koninkrijk van God te kunnen binnengaan. Die gelooft dat het daarvan afhangt. Als je daar je vertrouwen op stelt, dat je denkt ik moet maar voldoende goed doen, dan heb je niet je focus goed. Want we kunnen niet door eigen verdiensten, door eigen gerechtigheid of goede werken Gods koninkrijk beërven. Dat is gewoon niet mogelijk. Onze gerechtigheden, zegt God, ze zijn eigenlijk als een bezoedeld kleed. Het is vies en het is vuil. Maar hoe zit dat? Zijn die werken dan niet goed? Nou, die werken zijn wel goed. Daarom worden ze ook goede werken genoemd. Maar ze maken niet de bezoedeling van onze slechte werken ongedaan. En daar gaat het om. Je kunt niet een slechte daad uitwissen of wegstrepen door er één of meerdere goede daden tegenover te stellen. Goede werken zijn goed. Hoe meer we dat doen, hoe beter. Maar ze nemen onze ongerechtigheid en onze schuld niet weg. Jezus alleen kan die schuld van ons wegnemen. Daarom moeten wij niet op eigen werken vertrouwen, maar op Jezus vertrouwen voor redding en voor verzoening, voor vrede met God. En net als bij Manasse eigenlijk. Als je naar zijn leven kijkt, was het duidelijk dat hij niets kon doen om het weer goed te maken met God. Het waren Gods goedheid, zijn liefde en zijn genade die het verschil maakten. En het mooie is dat het ook voor ons geldt. Ook wij krijgen niet wat wij verdienen. Ook wij komen veel beter weg dan we eigenlijk hadden kunnen hopen misschien. En dat komt omdat God ons eeuwig onheil wil besparen. En eeuwig heil wil schenken. En wij kunnen net als Manasse spijt hebben dat we onze eigen wegen zijn gegaan. Tegen Gods wil in, voor onszelf hebben geleefd. Dan kunnen we naar God gaan en vragen om vergeving. Maar laten we daar niet lichtvaardig mee omgaan. Laten we niet onszelf voor de gek houden door te denken van, eigenlijk doet het dus niet toe hoe ik leef, want ik hoef alleen maar naar God te gaan en even te zeggen dat ik spijt heb en dan is alles weer goed. Nee, God weet namelijk of wij echt spijt hebben. En er moet sprake zijn van een echte bekering. Een echte bekering betekent dat je verandert. Je gaat een andere weg inslaan. Je gaat niet meer je eigen weg, maar Gods weg. Zijn manier. Levend zoals Jezus. Dat is wat God zoekt. Dat verlangen bij ons, die bereidwilligheid om zijn wil te doen. En dat zien we terug bij Manasse. Laten we nog eens even teruggaan naar de tekst waar we net mee zijn begonnen. Dus nogmaals terug naar 2 Kronieken, hoofdstuk 33. Maar dan lezen we nu verder vanaf vers 15. Dus 2 Kronieken, hoofdstuk 33, vanaf vers 15. Dit is het vervolg van Manasse, nadat hij in zijn koningschap hersteld is door God. Hij verwijderde de vreemde goden en het stenen beeld uit het huis des Heren, benevens de altaren die hij op de berg van het huis des Heren en in Jeruzalem gebouwd had, en wierp ze buiten de stad. Voorts richtte hij het altaar des Heren weer op, offerde daarop vredeoffers en lofoffers en beval Juda, de Heren, de God van Israël, te dienen. Toch bleef het volk nog offeren op de hoogten, maar alleen aan de Heren hun God. Manasse kwam goed weg, ook beter dan hij verdiende, maar we zien wel dat er daadwerkelijk sprake was van een verandering. Het waren niet slechts woorden toen hij het moeilijk had, het was niet schijnheilig gedrag, maar zijn levensstijl en zijn regering, zijn bestuur veranderden daadwerkelijk. Dingen die hij verkeerd deed, veranderde hij. Hij stopte met de slechte dingen en hij ging de goede dingen weer doen. En dat is wat God ook bij ons wil terugzien als we bij hem komen voor vergeving en voor genade en voor verlossing van schuld. Hij wil ons dat geven. Hij heeft daar alles voor gedaan om dat mogelijk te maken. Maar hij verwacht ook iets terug te zien in onze levens. Namelijk dat ook wij de goede werken gaan doen. Dat is leven naar Gods wil. En dat we gaan stoppen met de werken die niet goed zijn, de slechte dingen. Dat is wat hij wil terugzien, die bereidvaardigheid, die bereidwilligheid om zijn wil te willen doen. Anders zijn we ook geen echte bekeerlingen. Maar het goede nieuws is dat wij niet zelf het hoeven te verdienen dus. Gelukkig hangt het niet af van onze eigen prestaties. Maar kunnen wij rekenen op het werk wat Jezus heeft volbracht? Hij heeft het mogelijk gemaakt om de schuld die we bij God hebben kwijt te raken. En weet u nog mijn voorbeeld? Mijn schuld vanwege een beroving bij God kan kwijt zijn. Hier op aarde heb ik misschien nog wel een schuld die ik moet uitzitten. Misschien moet ik dat gaan vergoeden wat ik heb gestolen. Misschien moet ik de gevangenis in. Het is niet zo dat hier op aarde alle gevolgen per se zijn opgeheven. Maar die schuld, daarvan kan ik verlost zijn als ik mijn vertrouwen op Jezus vestig. En dat geldt ook voor u natuurlijk. Daarom hoeven we niet te roemen ook. We hoeven ook niet trots te zijn dat we het zo goed hebben gedaan, dat we daardoor bij God kunnen zijn. Nee, we hebben het helemaal niet zo goed gedaan, maar door zijn genade. En doordat wij berouw hebben, omdat we willen veranderen, kunnen wij naar hem gaan. We mogen hem dus dankbaar zijn voor wat hij ons te bieden heeft. En vervolgens onze verantwoording te nemen om te gaan leven naar zijn wil. Om ons daarnaar uit te strekken. En dat kan met de hulp van de Heilige Geest. Dat kan met de hulp van de Bijbel, het woord van God. En dat kan met de hulp van de kerk. Dat wij ervoor gaan om zijn wil te doen. Daarmee eren we God. Daarmee geven we hem een soort van aanbidding. Dat wij leven voor hem, omdat wij zijn wil doen. Maar, wat misschien nog wel belangrijker is, daardoor wordt ons leven een getuigenis voor andere mensen. Net als dat Manasse uiteindelijk een getuigenis voor ons is geworden. Dat wij verkeerd bezig waren. En een groot probleem hadden wat we niet konden oplossen. Maar dat God een mogelijkheid heeft geboden om het in orde te maken. En dat kunnen mensen ook in onze levens terugzien. Dat ook wij het zelf hadden verknald. Maar wij kunnen door genade terugkomen bij God. Daardoor en daarom leven wij voor hem. En kunnen ook andere mensen zien dat die hoop ook voor hun is. Want God wil dat ieder mens behouden wordt. Hij vindt het niet fijn als u zonder hem uw leven leeft en van hem gescheiden blijft. Hij wil vrede met u hebben. Hij wil u in zijn koninkrijk hebben. Dus stel uw vertrouwen op hem. Laten we ons bekeren. Stop met die verkeerde werken. En ons uitstrekken om zijn wil te doen tot een getuigenis en tot eer van zijn naam. Maar niet om erdoor behouden te worden. Want dat is door genade alleen.